Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 51, Reset IT 2025 en wat erna. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Seb van den Broeke, secretaris. Dag Mark.
Dag Seppe. We hebben een heel mooie maand achter de rug in december met ons mooi event.
Een supermaand.
Ja, eigenlijk wel. We hebben heel lang op gewerkt. Een jaar in de making, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen. Wij hebben dus op donderdag 4 december in Brussel onze eerste eigenlijke conferentie na COVID. Want voordien hadden we al gedaan met SAI, met Jacques van den Bulke nog, de SAI-conferenties. Het was lang geleden in Brussel.
En nadien hebben we er ook een paar gedaan, maar dit was wel nooit gezien, denk ik eigenlijk.
Wel, eigenlijk, zoals iedereen die zich bezighoudt met een conferentie, is altijd toch een beetje koffiedik kijken van, ja...
We mogen het zeggen, het was top.
Ja.
Het was eigenlijk top.
Hoeveel mensen gaan er komen? En ik zijn onze stoutste verwachtingen overtroffen geweest. Dus op dat vlak was het positief. Ik heb heel veel feedback gehoord dat vooral de inhoud en het programma, de diversiteit van het programma, interessant was. Het was eens een conferentie die niet enkel over AI ging. En dat vonden mensen leuk.
Met 180 plus aanwezigen, we hebben stoelen moeten bijzetten.
Ja, dat is eigenlijk gek, hè? Maar ik bedoel, het is wel leuk. Ik was heel tevreden.
Keynote,
ja.
Twee panelgesprekken,
ja.
Netwerkmoment. Voor degenen die nu pas luisteren en er nu niet bij waren... moment en de jaarsafsluiter gemist, maar daarvoor is er deze podcast, want we hebben veel geleerd uit alle presentaties die we hebben gezien.
Ja, absoluut. En we begonnen met professor Tijl de Bie van de UGent, die een heel mooie reality check heeft gedaan rond AI.
Waar... Wel, we hebben 7 thema's.
Ja.
En inderdaad, data en AI was ons introductiethema. En dat was professor Tijl de Bie. En ik zou zeggen, ik stel je een paar vragen en we gaan uitkijken naar het volgende jaar toe. Maar dat is altijd gevaarlijk, want de voorspellingen naar het volgende jaar toe zijn altijd... This changes everything, zoals dat ook een spreker altijd zei. Data en AI, wat heb jij opgestoken en wat ga jij meenemen naar het volgende jaar, Mark?
Wel, eerst en vooral dat de AI-implementatie toch wel iets langer duurt in organisaties dan dat de meeste... zich voorspiegelen. Dus dat was een van de zaken die mij bijgebleven is.
De proof of concept, ja. Purgatory hell.
Ja, ja, ja. Dus dat. En ik vond dat een mooi thema trouwens. Ik vond dat goed gevonden. Maar ook het feit dat rond agentic AI, dat er wel heel veel wordt over gezegd van, ja, het is innovatie, absoluut. Maar toch wel een aantal verborgen elementen die mensen soms iets te vlug over het hoofd zien, zoals die debugactiviteit en de kosten voor ontwikkeling en de lock-in met die derde partijen, wat uiteraard aan het gebeuren is. Hè. Dus iets wat hij heel goed heeft geschetst, denk ik, is het gevaar voor de lock-in. Als je naar bepaalde platformen gaat, dat je dat niet meer zomaar kan switchen naar een ander platform, dan zie je bijna verplicht om dat te doen. En dus hij heeft heel veel cases ook gebracht, vond ik. Heel interessant. In heel diverse omgevingen. Dus het wordt gebruikt. Dat vond ik goed. Maar vanuit het concept, dit is maar het begin. Ik denk dat hij goed geïllustreerd heeft van, we staan aan het begin. Je moet experimenteren. Je moet durven meegaan. Maar wees realistisch in de toepassingen, in de praktijk. Want... zeker rond veiligheid zijn er toch nog wel wat zaken die kunnen verbeteren. Maar ook rond de wetgeving, die dan probeert om uitwassen te vermijden, is
niet
belangrijk.
Lopen op het andere thema.
Nee. Maar het is wel iets dat hij ook heeft vermeld in zijn talk.
Klopt. Ja. Wat mij ook opviel, en ik denk, er zijn een aantal zaken, AI wordt beter, het doet heel veel, maar inderdaad, het zijn veel proof-concept verhalen. Wat mij ook vooral opviel, is het vraagstuk, is het een bubbel? Want daar stellen heel veel mensen zich ook de vraag over, is het een bubbel?
Ja.
En eigenlijk, het was een voorzichtig antwoord. Het was datagewijs, traininggewijs, modelgewijs, een beetje wel, een beetje niet, financieel gewijs, who dares to say? Wat denk jij?
Wel,
2026, bubbel of niet?
Wel, veel mensen leggen de link met de dotcom-bubbel, maar eigenlijk denk ik dat je meer de link gaat moeten leggen met de subprime-crisis. Mm-hmm. In die zin dat bij de dotcom-bubbel waren er heel veel mensen met veel ideeën, maar met weinig cash of weinig cash generation. Dus bij gevolg heel veel ideeën, heel veel kosten werden gemaakt om die sites live te krijgen, maar die ja, gingen in de mist, want er kwam niks terug. Bij de subprime heb je daartegen verborgen zich. Er was heel veel geld dat circuleerde, maar zat een verkeerde product of product die vrij toxisch waren. En als het dan ontploft, ja, omdat er dan bepaalde zaken uitkomen, zoals de datacenters worden niet optimaal gebruikt, of de verwachting dat heel de wereld, alle bedrijven in de wereld, constant alle AI-abonnementen gaan nemen. Dat is een beetje een vergelijkingsapp, zoals dat wij in België, met DAZN, dat ook gedacht dat iedereen in België een voetbalabonnement ging nemen. En wat blijkt? Helaas, niet iedereen in België kijkt naar voetbal. Ha, ja.
Klopt.
En dus ik denk dat dat een beetje de bubbel aan het worden is. Men maakt een predictie, net zoals in de subprime, van ja, zolang de huizenmarkt stijgt, is het geen probleem. Maar op een moment gaat die huizenmarkt eens zakken en dan ontploft heel het verhaal, want dan komen die zaken niet meer uit. En ik denk dat we daar moeten naar kijken. Financieel zijn inderdaad heel veel wisselwerkingen, er wordt extreem veel geïnvesteerd. Maar wat is het business, de business case of het businessplan als men suggereert van heel de wereld gaat met plezier 1.000 euro per maand betalen voor AI, dan denk ik dat ze ernaast zitten.
Anderzijds, ik ga de vraag een beetje terugstellen. Als je wel een beetje kijkt naar de grote techbedrijven, en ik heb het zelfs niet over Meta, OpenAI of de LLM-providers, maar je ziet ook wel, Google is vrij agressief op hun manier bezig om AI te integreren in alles wat ze doen. Zelfs zoekresultaten. Heb je nu een Gemini pop-up box in je e-mail? Dat is hun stijl. Anderzijds, er zijn nog zo'n paar bedrijven die dat proberen te doen. Ik denk ook niet, het verdwijnt volledig. Nee. Mijn grote vraag is, blijft dit betaalbaar? En wat is de added value?
Wel, dat is een beetje de vraag. Dus de AI-bubble, zolang dat men de verwachting heeft dat iedereen daarvoor gaat betalen, zal dat ding blijven stijgen. Maar u weet, dat zijn allemaal commerciële bedrijven. Die Meta, die Googles, die hebben aandeelhouders. Die verwachten per kwartaal hun resultaat of per 6 maand, whatever. En als dan blijkt dat die investeringen niet de gewenste return on investment doen, en ja, Oracle is in zo'n geval, die zijn ook massaal aan het investeren. Ik denk, kijk, de bubbel is inderdaad meer het financiële. De technologie aan zich is interessant, is goed, is aan het evolueren. Daar heb ik geen twijfel over. AI, het artificiële intelligentie, toegevoegde waarde van het gebruik om mensen te helpen en dergelijke meer, en zaken over te nemen en suggesties doen, fantastisch. Maar denken dat iedereen een robot in huis gaat halen, die een Gen AI gestuurd gaat zijn, die als een soort mens gaat rondlopen, ik denk dat we daar nog ver van af zijn. Veel verder dan sommigen ons doen beweren.
Wie heeft de leverage dan, denk je?
En wie kan dat betalen? Maar wie kan het ook betalen?
Exact. Wie heeft de leverage om te zeggen, wij kunnen, zelfs al wordt het geen AGI, maar hetgene dat we hebben en al heel veel kost, want OpenAI bloedt ook geld. Ze bloeden allemaal geld, en Anthropic ook. Wie heeft de leverage om te zeggen, hetgene wat wij nu hebben, ook al is het geen AGI en de droom wordt niet waar, maar hetgene wat we nu keihard aan het embedden zijn in onze producten en eraan het aanplakken zijn om het schaalbaar en betaalbaar te maken, al was het maar voor hetgene dat we nu kunnen bieden, wie zou dat hebben? Is dat Google dan, of is dat iets anders?
Ik denk dat je verschillende strekkingen gaat zien, en ik denk dat 26 het jaar wordt waarbij dat je gaat moeten keuzes maken in je artificiële intelligentie toepassingen. Ik denk dat dat de keuze, maar dat je volwassenere producten gaat zien, die je kan gebruiken, zowel voor je privé, maar vooral voor business. Maar je gaat keuzes moeten maken. Je kan niet op alle paarden tegelijk wedden om uw helpdesk volledig een stuk te helpen te verbeteren naar kwaliteit. Om uw toepassingsontwikkeling te verbeteren. Om uw IT-kerntaken te verbeteren. Want het blijft wel een technologie. Ik denk dat 26 het jaar wordt waarbij dat we een aantal volwassenere tools gaan zien die de mensen gaan gebruiken. Maar ik denk ook het jaar gaat zijn waar ofwel mensen gaan meer voor moeten betalen om bepaalde applicaties te gebruiken. En ja, dat toch wel ergens een grens gaat komen ook aan de technologie, de infrastructuur om het te ondersteunen. Want het is goed om te investeren in miljarden in datacenters, maar je moet de plaats hebben, je moet de tijd hebben om die te kunnen bouwen op kwaliteitsvolle manier. Want ja, je kan heel snel iets bouwen, maar als de kwaliteit niet goed is, gaat dat na 2-3 jaar ook zich tegenkeren. Dus ik denk dat 26 een jaar wordt waarbij de applicaties sowieso naar boven komen, maar dat ze ook meer gaan moeten gevraagd worden om een bijdrage te leveren. Dus niet meer gratis.
Heel kort, maar dat houdt allemaal steek. Wat denk je dat de rol van Europa is in heel dat verhaal?
Ik denk dat Europa... zullen, als zij niet de voorkeur geven aan een aantal Europese spelers momenteel en er niet voor zorgen dat de Europese artificiële intelligentie, startups en scale-ups niet worden weggekocht, want dat risico bestaat.
Ja, klopt.
Dan denk ik dat het een heel schraal verhaal wordt waar we terug compleet afhankelijk gaan worden van ofwel Chinese of Amerikaanse grote vendors die ja, het laak naar zich toe trekken en dan ga je nog een schralere keuze hebben, maar het zal dus niet twee kampen gaan, vrees ik.
Dus als we een voorspelling moeten maken, data en AI blijft doorgroeien uiteraard volgend jaar, maar met meer realisme.
Met meer realisme en ook iets meer terughoudendheid, want men merkt wel, men is zich bewust nu van, oh wacht, we gaan niet terug in dezelfde valkuil vallen van 20 jaar geleden, waarbij
machine
dat uiteindelijk maar...
Machine learning en weer is...
Maar ook waar er maar een 5-6 mensen dan alles in handen hebben en die kunnen dan de markt als een soort oligopolie bedienen.
Klopt.
Er zijn heel veel initiatieven, ook in België, want dat was ook wel in de presentatie duidelijk, er zijn heel veel start-ups en scale-ups en mensen die met AI mooie projecten realiseren in België, dat belangrijk is. Maar als die allemaal worden weggekocht door buitenlandse, buiten-Europese, of laat me zeggen, niet-Europese bedrijven, ja, dan is het gedaan met spelen. Dan hebben we terug de kaas van onze boterham laten eten.
Dat brengt ons ofwel naadloos bij het legal en compliance verhaal of bij het architecture verhaal. Jij mag kiezen.
Doe maar het legal verhaal eerst, want dat zit er eigenlijk mooi, hangt er mooi mee samen. Hè.
Wel, legal... We hadden onze spreker Konstantinos Sergakis.
Ja.
Ik was heel hard onder... Ik was heel hard onder de indruk. Ik ga eerst eens vragen, bullet style, 1 à 3 puntjes van zijn presentatie die jou zijn bijgebleven.
Wel, eerst de digitale omnibus. Dat is een thema dat nog niet veel in de media wordt behandeld. Maar eigenlijk wel iets is waarbij dat Europa probeert tegemoet te komen.
Het was voor mij ook een verrassing.
Ja. Dus eigenlijk iets waar wij zeggen van, kijk, we willen als Europa tegemoet aan de bezorgdheden van bedrijven en mensen door een aantal vereisten uit die verschillende Europese regelgevingen, meervoud, om die een beetje samen te vatten en eigenlijk het gemak te maken. Dat is, ik denk, de eerste belangrijke zaak. Het tweede is dat... het watermeloeneffect. Dat hij zei van ja, dat wordt gebruikt.
Gestolen van jou, heb ik vernomen.
Ja, maar dus eigenlijk wel een belangrijk thema
is. Wat is het watermeloeneffect?
Een watermeloen, voor degene die als je in een winkel binnenkomt en je komt in een groentewinkel of een fruitwinkel, de watermeloen ligt daar, dat is zo'n mooie groene fruit. Maar als je die opensnijdt, is die van binnen vrij rood. En dat is eigenlijk de watermeloeneffect is. Van buiten wordt heel veel toegesteld als alle cijfers staan, alle indicatoren staan op groen. Ook naar risico en groei. Maar als je het opensnijdt, kom je toch wel wat rare zwakheden en zaken tegen aan de binnenkant. En die wijst toch wel op een aantal problemen in de realiteit die je moet aanpakken. En dus veelal gaan mensen naar de hogere regionen hun gevaren afschermen door het groen te laten worden. En eigenlijk in de realiteit zit je in een rode situatie. Dus het is een beetje een... Ja, het verstoppen van bepaalde problemen, maar aan de buitenwereld, ook intern, naar directie, lijkt alles koek en ei te zijn, maar eigenlijk is het niet zo. En dus dat element, ook in governance, heeft hij aangehaald, Konstantinos Sergakis, als professor, om te zeggen van, kijk, let op met audits, want die audits kunnen wel een keer mooi lijken, maar je moet dieper gaan graven dan enkel wat je ziet. En dus zelf ook onderzoek doen.
Het derde punt, als je dat nog
het
had?
Het derde punt heeft te maken met het feit dat heel veel van directieleden, die eigenlijk de sturing de stuurknuppel in handen hebben van een bedrijf, niet altijd goed op de hoogte zijn van wat er op zich afkomt. Zowel qua technologie als de impact naar hun eigen rol in de organisatie. Dat was ook iets dat mij bijbleef, dat ze eigenlijk 80% van een studie had bijna geen kennis. Ja, ze hebben er al van gehoord, maar ze weten niet in de praktijk, wat doet dit ding? Kan ik dit toepassen in de praktijk? En dus dat is ook vandaag de dag toch wel een call to action, om niet enkel te zeggen van, we gaan AI doen, maar ook aan iedereen echt te tonen, wat doet dit ding en wat doet het niet? Dus ik denk dat ook
wel een moeilijke kwestie blijft natuurlijk. Ja. Vooral jouw derde punt spreekt me wel aan. Hetgeen wat mij vooral opviel, is dat hij vooral een betoog deed naar samenwerking tussen de lawmakers en innovatie en techneuten om die in dezelfde kamer te krijgen, wat blijkbaar nog altijd heel moeilijk is. En dat vond ik een heel mooi betoog dat hij deed.
Ja, klopt. Nee, dat is juist. Dat was ook een element dat hij zei in zijn call to action is van, zie dat ook als een voordeel en iets om u commercieel goed te zeggen van, we doen dit niet enkel contractueel, maar ook juridisch en regelgevend.
Eigenlijk het hoofddoel van een wetgever moet zijn om begeleiding te geven, natuurlijk.
Ja.
Hetgeen wat mij bijbleef, enerzins, ja, ik klaagde een beetje over, er komen allemaal wetgevingen bij, maar that's the reality. Anderzijds hoor je ook een tegenpush naar, men is wat aan het terugschakelen en men beseft ergens wel dat het terug meer de focus moet zijn op innovatie, GDPR, min-min. AI Act, min-min. Of wat is jouw gevoel daarover? Wat gaat legal doen in 2026? Het gaat geen complete terugschakeling zijn,
nee.
Ook geen push om verder te gaan. Is het een soort van middenweg dat men gaat zoeken?
Ik denk dat, zoals dit jaar eigenlijk al gebeurd is, een stabilisatie. Dus ik denk dat in 2026 blijven stabiliseren. Er zal geen grote schok zijn in nieuwe wetgeving die eraan komt. Er is trouwens nog eentje op komst, is, de Cyber Resilience Act. Maar eigenlijk is die ook vrij gelijklopend met de NIS 2 en andere wetgeving. Dus mijn punt is, ik denk, en dat heeft hij ook wel gezegd, ja, het wordt tijd nu om die wetgevingen zijn er nu, om die op een goede manier uit te leggen naar het publiek, maar naar de bedrijven. En
misschien te evalueren.
Evaluatie sowieso een keer bekijken, maar zeker niet af te kalven, want er zijn momenteel, en dat weet je ook, Seppe, heel veel lobbygroepen uit een bepaald land die toch wel willen dat om bepaalde condities te krijgen, men wil dat de Europese wetgeving wordt bijna vernietigd. En dat is niet de doelstelling, omdat ze ook willen dat Europa wordt vernietigd. Dus op dat vlak denk ik dat 26 voor mij wordt een jaar van stabilisatie, communicatie, opleiding, zonder de wetgeving aan zich te verzwakken, maar wel beter uitleggen en gehoord hebben voor hoe kunnen we dit, bijvoorbeeld naar incidentescalatie, dat staat in al die wetgeving, hoe kunnen we dat uniformiseren, maar wel op een manier die simpel is en duidelijk. Dus ik denk, dat is een beetje
als advocaat van de duivel vraagt men normaal gezien nu, dan wil je meer of minder regeltjes, maar dat is een onfaire vraag.
Ja.
De juiste vraag is, denk je dat meer of minder regels counterproductief staan naar meer of minder innovatie?
Ik denk dat, en dat gaf je ook wel aan, innovatie en regelgeving kan samen. Het is gewoon een kwestie van ervoor zorgen dat, eigenlijk zegt hij, en dat heeft hij ook in zijn betoog gehaald, de regelgeving dient om innovatie te beschermen. Omwille van het feit dat innovatie heeft behoefte aan bescherming, want als je dat niet doet, dan zullen er wel eens actoren op de markt komen die ofwel die innovatie gewoon weghalen. Kijk naar wetgeving rond intellectuele eigendomsrecht. Dat is ook wetgeving. Heel het perfect steekt met innovatie. De AI Act zegt van, kijk, dit kan je doen. Dit kan je perfect doen. Er zijn altijd zaken dat je zegt van, dat is eigenlijk niet toegelaten of je moet speciale uitzonderingen aanvragen. Voor NIS 2 is het gewoon het gelijktrekken van de markt, ook vooral voor de, want mijn vergeet dat dikwijls, heel veel producten komen worden gefabriceerd in het buitenland, komen binnen Europa, maar niet met de juiste normen. Dus hoe gaan we die normen harmoniseren? Maar ik denk, en dat is een pijnpunt, Sepp, dat al 50 jaar, 60 jaar in de Europese Unie is, men slaagt er niet in om dat op een eenvoudige manier uit te leggen aan de burger.
Klopt.
Er zijn zoveel zaken die gebeuren en men smijt alles op een hoopje. En natuurlijk zijn altijd uitwassen dat je denkt van, ja, waar houden ze zich nu in godsnaam mee bezig? Maar, laten we zeggen, zoals altijd, als je 100% wetgeving hebt, zal er 80% zijn dat mensen zeggen, oké. 10% dat mensen zeggen, ja, leg mij uit waarom. En 10% zeggen, ik ben daar tegen. En dat zal je altijd hebben. Maar ik denk dat in 26 de hoofdtaak zal bestaan om dat glashelder met simpele zaken uitleggen. Dus noods mij animaties of gelijk wat, maar om uitleggen waarom doen we dit. En dan gaat er meer, want nu is er heel veel misinformatie, disinformatie over die wetgeving. En ik zeg altijd tegen de mensen, lees de tekst, dat doen de mensen natuurlijk niet. Maar vraag, wat is het echt, wat staat erin, wat staat er niet in? En dan zal je merken dat er veel dingen niet in staan, die wel worden aangehaald als argument. En dus voor mij is 26 een beetje, en dat is ook wat hij zegt, we moeten
back
afstappen
van het verhaal.
Trouwens, en dat heeft hij ook aangehaald, maar niet in een slide, maar Europa is niet de enige met een AI-wetgeving of privacy-wetgeving of een innovatie-wetgeving. Voor GDPR zijn er 176 landen, voor AI zijn er al over de 50 landen met AI-wetgeving. Dus Europa harmonisatie. Stel je voor, Sepp, dat we elk land er opnieuw terug zijn eigen laten gaan doen. Fransen, Duitsers, Luxemburgers, Belgen, Nederlanders, Ieren. Dat is niet te doen, dat gaat niet. Dus op dat vlak denk ik, 26 wordt het jaar van, leg het uit, simpel, en maak de mensen verstaan en had je meer tractie krijgen dan de misinformatie die er nu heerst.
Goed punt. Ander thema. Dan nu is het tijd voor architecture.
Ah, onze tennisraketboy. Davide Chioccia, schitterend. Hè, hoe hij begon met zijn tennisraket. Ik vond het goed gevonden. Ik had nog nooit zo'n correlatie gezien.
Ik ga een bruutje maken tussen Davide en Ron van ons event. Die architecture evolutie, we kennen ze allemaal. Het was monolith en dan een beetje verspreiden en dan nog wat meer agile gaan. En dan tot event-driven en microservices en helemaal opgebeizeld tot kleine stukjes. Het vraagteken stond daarna. Ron Toledo, zowel als Davide, zeiden, ja, af en toe hebben nu wel mensen die zeggen, goh, die monolith, die was zo slecht nog niet. Als het moet, moet het misschien wel een keer in één, weet ik veel, GitHub repo, met dan ook een CI/CD achter en een heel pakket achter, maar een keer wat zaken terug samensmijten en er een groot gebouw van maken, architecture-gewijs, was misschien zo slecht nog niet. Ja. Dat is hetgene dat ik ervan heb opgepikt. Wat denk jij?
Ik denk wat beiden hebben aangetoond is dat er bestaan...
Pendulum swing?
Ook, maar het feit dat er heel veel technologieën zijn waarmee je kan toepassen en ontwikkelen, waar het soms ook terug wordt voorgesteld als van, oh, maar je moet geen meer programmeren, je moet geen architectuur meer hebben, dat gaat allemaal gebeuren door iets anders.
Wel, ja, dat is meer het AI-verhaal, dat is meer de vibe-coding, meer het praktische, maar architecturaal...
Ja.
Je kunt 10 vibe-coders hebben zitten, maar je kan ze laten vibe-coden om microservices te bouwen of om een monolith te bouwen. En ik ben het wel mee eens, een monolith bouwen met vibe-coding, daar zijn we nog niet aan toe.
Nee.
Los daarvan is misschien ook wel de reden dat mensen terug die beweging maken naar, we missen wel die oude feel van, we hebben hier connectie met al onze systemen, we hebben een overzicht van onze, en vooral onze data, ons domein, onze gegevens, onze software stack.
Ja.
En ik voel, en ook de offboarding van, maar dat is een ander thema dat we hebben, cloud, maar ook die offboarding hangt daar een beetje mee samen van, als je de vergelijking maakt, financieel zelfs. Nu is het event-driven mesh, maar als je dat tot in het extreme trekt, heb je, dat is eigenlijk een muggenzwerm die overal events zit te prikken, maar op den duur heb je niks meer van, toch, je hebt iets centraal nodig in architectuur. Dat is een beetje mijn feeling.
Ja, en als ik ook naar Davide zijn uitdaging hoorde, het blijft nog altijd belangrijk dat je alle, in je ontwikkeling, ook al is dat agile en met zijn DevSecOps, je blijft wel nog zitten met de basis van, zoals je zei, van ik kijk naar de toekomst door te kijken naar het verleden. En als je zei van, ja, je moet toch alle componenten op het juiste moment door de juiste mensen laten valideren dat het geen verschrikkelijke kemels bevat. Ik heb de indruk, als ik dit jaar bekijk, 2025, dat we nooit zoveel kemels in toepassing hebben gezien. In bestaande toepassing, geen nieuwe, maar bestaande. En hoe komt dit? Omdat het weinig tijd is om alles deftig te controleren en te testen. Dus architectuur, voor mij, is de fundament. Het is de baker, maar je moet er de mensen en de middelen voor krijgen om dat deftig te doen. Want ongeacht of dat je nu monolithisch werd of in een... microservice-model of in gelijk welk andere SOA-model, gelijk wat. Elk moduleke moet onder controle zijn. En we hebben dit jaar heel duidelijk gezien, Seppe, dat als er één moduleke van een externe firma is en zit een fout in, ja, dan is heel uw applicatie pineut. Of toch de data in uw applicatie. Dus ik denk dat dat een beetje het verhaal is van, monolith naar agent mesh, maar ook daar zit je nog altijd dat er controles nodig zijn en er is nog geen AI die zijn AI-mesh gaat controleren. En dat is zoiets van, we hebben toch nog wat werk voor de boeg om ook daar te kijken van hoe gaan we dat onder controle brengen. En ook Ron had daarover van, in zijn, heel het verhaal rond de code, vibe-code fixing en zo, dat is leuk. En we hebben maar niks meer nodig van geen scrums, geen sprints, hup. Ja, sorry, maar... Hoe betrouwbaar is dat en hoe stabiel is dat als die mensen weg... Want dat is leuk in een verhaal waar iedereen blijft in het bedrijf, iedereen de kennis deelt, Maar in de praktijk zijn er mensen die weggaan. En hoe ga je dan dat onderhouden? Dus ik zat mij die bedenking te maken bij beide van... Inderdaad, je moet nadenken over... Als je afhankelijk wordt van de mensen die het gemaakt hebben... En er wordt niks meer deftig gedocumenteerd of getest... Ja, dan heb je een probleem. Hè? Dus, en...
Anderzijds, Mark, niemand wil nog het woord waterfall in de mond nemen.
Nee.
Kan waterfall terug sexy worden in 2026? Dat is mijn vraag.
Ik weet het niet. Ik denk van niet, omwille van het feit dat de druk zo groot is om op te leveren, dat de snelheid waarmee iets moet opgeleverd worden belangrijker wordt dan, ja, maar is het controle, is het... En we gaan heel veel fouten zien. Hè. Ik denk, wat we dit jaar hebben gezien, gaat volgend jaar nog versterkt worden. Namelijk dat er heel veel services worden gelanceerd of verbeterd of geüpdate die niet meer dezelfde kwaliteitscontrole toets passeren als pakweg 4-5 jaar geleden. Ik denk dat dat een beetje de vrees is. En ja, zelfsturend, zelfgenezend, zelfbeschermend, dat zijn leuke kreten. Klopt. Maar daar zijn we totaal nog niet aan bezig. En dus ik denk op dat vlak dat... ook OWASP, de Open Worldwide Application Security Project vereniging, wat werk aan de boeg hebben om zich na te denken over die ketenverantwoordelijkheid. Want als je alles in je monolith maakt, of in je eigen bedrijf, is dat geen probleem. Maar Seppi weet net als ik dat heel veel bedrijven afhankelijk zijn van derde partijen die dan codes maken en... Ja,
die
dan,
toch ook gevibe-codes zijn.
Ja, en dan ja. 400 regeltjes vervangen door 20 regeltjes. Ja, is leuk, hè, efficiënt.
Of door 40.000 regeltjes.
Voilà, of 40.000 regeltjes. Maar wie weet in godsnaam hoe dat die controle is op die software. Is die nog en ik denk dat zijn betoog van zowel Davide als van Ron was van... We moeten goed beginnen nadenken over... Ja, maar hoe betrouwbaar is die code? In alle opzichten, hè. En wie heeft dat nagekeken? En... Ja, maar dat botst met de business-realiteit van snel launchen en het moet live en de feature moet nu live. En ja, AI zal het wel oplossen. Ja, nee. Want dat was iets duidelijk. Beiden hebben heel duidelijk gezegd, we zijn er niet. Hè? Als je denkt van, we kunnen het gebruiken, maar zowel de code is nog niet 100%, maar ook het zelf genezen of zelf sturen of zelf beschermen is er zeker nog niet.
Proof of concept purgatory. Ja, ja inderdaad. Dat brengt ons... we hebben security of software development als volgende.
Ja, als het gaat aan mij met security natuurlijk.
Inderdaad. Chris Kubeka.
Ja.
Zeg jij maar, wat heb je opgestoken, wat heb je opgevangen? Dus... En vooral 2026, hoe verandert security naar volgend jaar toe?
Ik denk dat wat zij heeft aangehaald is dat security eigenlijk overal gebruikt wordt, ook op alle mogelijke manieren, zowel goed om te beschermen, maar ook om aan te vallen. Wat zij heeft aangehaald, voor mij, was een beetje de tekening van, we zijn van een defensieve naar een offensieve strategie. En ofwel moet je zelf afstappen van, we gaan ons laten doen en klop maar. En we gaan proberen alles af te schermen naar, ja, misschien moet je toch wel beginnen nadenken van, hoe gaan we de mensen die ons aanvallen niet een koekje van eigen deeg gaan geven. Uiteraard is dat niet voor bedrijven, maar is dat voor overheden een vraag, waar men rond werkt. En ik denk dat inderdaad grote organisaties...
We hadden een paar overheidsinstanties in het publiek die toch wel heel bezorgd waren ook. Dus,
ja, absoluut. En die echt wel bezorgd zijn over de veiligheidsfuncties, nationale veiligheid, de kritische infrastructuur. Vandaar ook die NIS-wetgeving. Hè, met die, dat helpt daarin. Dus, maar ja... Misschien waar eigenlijk laat. Maar het element van mensen, dit is niet enkel wat scriptkiddies. Dit kunnen mensen zijn die echt een doel hebben. Niet uw bedrijf, maar uw bedrijf is toevallig op hun kaart. Die zal zeggen van, die kunnen we aan en die u gebruiken. Ofwel om te jumpen naar het eindelijke doel, zoals een haven of een nucleaire site. Ofwel gewoon omdat ze zeggen van, voilà, heel politiek.
Iemand had de vraag gesteld van, ja, zelfs als overheidsinstantie, maar we zijn vrij lokaal, we hebben eigenlijk geen budgetten en zo. What can we do? Die vraag is wel blijven hangen bij mij, want ik dacht ook, ja, zelfs als de wereld is veranderd, langs alle kanten aangevallen. Alle CISO's die in onze zaal zaten, ik hoorde allemaal dezelfde vraag. We zitten allemaal met onze handen in het haar. Jij bent ook CISO, Mark. We hebben geen budgetten ervoor. Wij proberen telkens maar te zeggen van, ja, maar jongens, wat zou de boodschap zijn naar budgetten, naar overheid, management toe? Van, is dit serieus en we hebben dit echt wel nodig? Of het wordt menens?
Ja, wel, ik denk dat de 26 wordt zeker het jaar van aantonen dat je weerbaar bent. Dus niet meer gewoon de dagdagelijkse zaak, maar aantonen via simulaties, oefeningen van, kijk, stel dat zoiets gebeurt, en hoe ga je dat ontdekken, hoe ga je dat indammen, oplossen en terug naar afgaan, en misschien zelfs in die mogelijk, gewoon vermijden. Ja? Maar het woord blast radius control was zo'n mooi woord dat ze aanhaalden.
Klopt, ik heb dat gezien met shorts.
Ja,
en,
dus, ja, dat je zegt van, ja, wat is uw blast radius? En als je dat niet weet, maar puur op papier, ja, we hebben een BCP-plan, ja, we hebben een DAP-plan.
Ja, uw blast radius is heel uw bedrijf, hè.
Het is heel uw bedrijf, ja. En misschien zelfs uw leveranciers en uw klanten.
Ja.
Ja, dus het is niet meer... Want dat was haar boodschap. Het is niet meer beperkt tot uw eigen bedrijf. Denk na, jij levert diensten en informatie aan andere bedrijven, als klant, maar je zit ook afhankelijk van leveranciers en wie weet zeg je zodanig verbonden dat je de leveranciers mee in het bad trekt. Dus dat is een element. Wat ze ook aanhaalde, dat vond ik ook interessant, is dat ze de link legt tussen cyber of digitale wereld en de fysieke wereld. Dat ze ook zei van, ja, maar ja, er gebeurt meer en meer in de fysieke wereld. Ook zaken die aangestuurd worden door cyber. Dus waarbij dat ze ook verwees naar de IoT. Hè? Dus hou rekening mee als je een bedrijf met Internet of Things of OT zit, Operational Technology, kuis maar uw tenen uit, want ook dat wordt een uitdaging in 26, want men gaat beginnen zoeken op die manieren om dan echt schade aan te rekenen. Kan je je voorstellen, Sepp, als je zo een watermaatschappij en daar alle klepjes kunt openzetten, of een of andere chemische bedrijf in Antwerpen die dan toch al geen geld meer heeft om te vernieuwen, als die niet meer onderhouden worden en daar wat paswoorden kunt kraken, wat voor rampen dat je dan kan tegenkomen.
Ik denk de takeaway is 2026, security is een blijvertje.
Ja, maar het gaat ook over het weerbaarheid. Resilience wordt het thema.
Weerbaarheid, ja, dat is een woord dat ik oefeningen, ook ontdekt. Resilience,
dat was die
oefening.
Ja, oefenen. Ja. Oefenen mensen, oefenen.
Bijna militaire stijl, maar het
ja,
moet wel.
Eigenlijk wel, hoe erg het ook klinkt, maar het is zoiets van... Wie niet oefent, weet niet wat er moet doen en zal veel
trainings
moeilijker zijn.
Trainings en simulaties, ja. Onthouden
terug,
we.
Sepp, is dat niet nieuw? Nee, dat is niet nieuw, maar het is wel belangrijk dat dat nog een keer opnieuw in de aandacht komt.
Ik ga de twee samenvoegen, want die hebben een beetje... Dus ze zijn wel in de marge besproken, maar de twee thema's die we nu iets minder hebben gezien waren software development en cloud. Software development is heel typisch, dat ging over programming languages. Cloud... Ik heb al het gevoel, ja, cloud is gesetteld. Wat zijn jouw meningen daarover? Wat heb jij opgepikt over software development en cloud?
Over de softwareontwikkeling zelf is dat er in volgend jaar enorme moeilijkheden zijn om dat te versnellen. Hè? Dus dat men veel beter... Doe me denken aan de 4GL-wave uit de jaren 90.
Ja, maar niet meer naar AI gaan, maar misschien technischer...
Ja.
Programmeertalen. Ik ga misschien de vraag heel concreet stellen. De Linux-kernel heeft beslist, we gaan Rust embedden en dat is een safe language in onze kernel. Die zijn daarmee bezig. Maar liggen IT'ers nog wakker van programmeertalen?
Ik denk het wel. Als ik kijk naar mijn eigen organisatie, daar wordt nog grondig ontwikkeld op een deftige manier. Omdat, Seppe, men vertrekt niet vanaf nul. Hè? Dus men vertrekt vanuit een bestaande omgeving en men wil die ook verder laten evolueren. Maar
liggen
men weet...
ze nog wakker van nieuwe programmeertalen?
Dat wel, ja. Ik denk dat dat de boodschap is. Experimenteren met nieuwe programmeertalen. Als je nieuwe zaken wil ontwikkelen, kan je misschien verschieten hoe snel het kan gaan. En ook dat doen wij. Inderdaad, in een bedrijf, wordt aangeraden van te experimenteren met nieuwe programmeertalen, zien wat eruit komt, dat toepassen op cases, proof of concepts, en zien van, tja, kunnen we niet al langzaam beginnen misschien navigeren een soort hybride model, waarbij je je bestaande code bewaart en je nieuwe code ontwikkelt
en
in die modellen.
Zo hebben we een mooie link naar de presentatie van professor Stijn Vianen, Dare to Explore, natuurlijk.
Ja.
En cloud, is het meer on-cloud of off-cloud? We hebben onze survey gedaan, het was een beetje een mix.
Ja.
On-cloud, off-cloud, het is een beetje moeilijk voor veel bedrijven.
Ik denk...
vooral omwille van het kostenplaatje, denk ik, wat dat
ik
betreft.
Dat het element is 26. Ik denk als de grote spelers nog gaan blijven volharden in de boosheid door hun prijs te verhogen, dat cloud eigenlijk wel een keer zou kunnen beginnen stabiliseren en zelfs beginnen afnemen. Omwille van het feit
ik
dat...
Ik denk het ook.
Als er goedkoper alternatieven zijn... Het is een economische wetmatigheid die speelt, hè, Seppe. Als bedrijven zijn niet dom. In die zin, als de cloud vendors denken, zeker de infrastructure en de platform as a service. Denken dat ze mensen kunnen bij de hand houden, zijn ze verkeerd. En zelfs de SaaS-providers, de grote SaaS-providers in deze wereld, gaan deftig moeten nadenken als de prijs, moet ik zeggen, pijn begint te doen bij de klanten. En pijn wil zeggen van, dit is toch wel raar. Dan gaan klanten op zoek naar alternatieven. En dan, inderdaad, kom je bij misschien wel nieuwe spelers, start-ups, scale-ups, die iets gelijkaardig doen. Kijk naar een Odoo, wat Odoo aan het uitdoen is op de ERP-markt. Ja. Die zeggen van, we hebben een ander model, een andere manier van werken. Oké, het is misschien nog niet voor jullie,
wel,
maar
Odoo natuurlijk, dat is een soort van offering as a package. Ja. Ja. Hè? OASS, of services as a package, met een extra S erbij. Het hele infrastructure as a service verhaal is een stap verder. Dat zijn de AWS'en, de Googles en de Azure's van de wereld. Veel bedrijven hebben zoiets van, ja, maar als we de rekening maken, kost dit ons wel heel veel.
Ja, en het wordt duurder. En het zal enkel nog duurder worden, want met de prijzen voor de datacenters die alles voor AI worden gezet, wordt infrastructuur schaars. Om een cijfer te geven, Seppe, als je nu een nieuwe PC in elkaar laat knutselen bij je computerboer...
Ja, ik weet het, DDR5-ram is de 200% gestegen. Ja,
De lattekes van 75 euro zijn nu voor 500 euro. En hij zei van, hou er maar vast, wat zou ik kunnen zeggen, naar 700 euro.
Ja, inderdaad. Dus al die datacenters, men vergeet dat daar ook wel ergens PC's in staan met een goede markup op. En de cloud means it doesn't run on your own computer.
Nee. Klopt. En dus ik denk dat 26 wel eens het jaar zou kunnen worden waarbij het de cloud te kampen krijgt met te dure kosten. Niet omwille van we willen meer winst, maar gewoon omdat hun infrastructuurkosten duur worden.
Het is een rekening die men maakt. Ja.
En het tweede, de markt schaarste, want uiteindelijk gaat alles naar AI. Dus is er geen plaats meer voor SaaS as a service.
Exact. Ja, service misschien wel. Een product dat je koopt om iets uit handen te nemen, maar infrastructuur...
Storage wordt een probleem.
Of storage, inderdaad.
Storage wordt een probleem.
Ik denk dat we zijn het wat dat betreft denk ik wel eens eigenlijk. Ik zie ook die tendens bij veel bedrijven van dat men eens de rekening maakt van goh, als we een keer kijken waarvoor dat we dit gebruiken en wat we betalen.
Wel, zeker seppen voor wat betreft mensen die hun rekening maken, die dat opvolgen. Hè. Als je natuurlijk je rekening maakt en op het einde van het jaar wacht, ja, dan krijg je wel soms een rare verrassing natuurlijk.
Onze laatste is onze emerging. En ik ga er een paar echt rapid shooten naar jou. TED-style talk nu. Heel rap. Crypto. Hebben we er iets van gezien?
Enkel dat crypto in de toekomst zal kunnen gehackt worden.
Ja, quantum. Ja. Post-quantum crypto. Ja. Oké, okay, maar crypto blockchain-style, niks meer van gezien.
Nee.
VR, AR, MR, XR, meta.
Nee, niks van gezien. Is precies verdwenen van de aardbol.
Sustainable IT, zelfs dat is een beetje verdwenen.
Een beetje verdwenen, ja, dus niet meer de top of de bill.
Maar het speelt nog wel, maar het speelt nu nog ook wel een beetje minder. Wat schiet er nog over? Wat hebben we gezien, Mark? Quantum hebben we gezien, maar ook voorzichtig. Dus daarop je commentaar. En ook, wat is emerging nog vandaag?
Wel,
om af te sluiten.
Ja, ik denk dat quantum blijft emerging, want er is heel veel evolutie. Maar het is zeker nog niet iets dat nu dagelijks wordt gebruikt. En zoals ze zelf zeggen, we gaan zelf geen quantum computer bezitten. Maar het is wel iets dat evolueert, dat revolutionaire innovatie zal veroorzaken. Maar we zijn er nog niet. Dus als ik emerging...
En het zal researchmatig zijn voor mij... en gecontroleerd en CNLA.
Maar het is wel... voor mij, als je vraagt tegen mij, wat is echt emerging tech, is dat voor mij het enige dat nog overschiet in mijn vakje van termen dat door veel mensen in de IT-sector gekend is. Je kunt wel die niche-dingen, maar...
Quantum zeg niet is... AI, hè?
Nee. AI is zeker niet meer in emerging. Is eigenlijk nu een beetje zoals start-up en scale-up. Quantum is nog een start-up. AI zit nu in de scale-up-fase. Als ik het zo mag uitdrukken, als je naar dingen... Is zeker
dus
niet volwassen.
Dus vooruitkijkend, wat wordt emerging?
Wat wordt emerging? Over welke termijn? Een jaar of 2 jaar of 5 jaar?
2 jaar, ik wil niet te ver spreken.
Ik denk dat inderdaad... koffie de kijk is, ik denk dat nog altijd AI zal blijven, maar het zal Gen AI in alle vormen zijn, dat zal nog blijven zo snel evolueren. Robotics is nog een tweede, maar ik weet niet wat dat voor mensen dat toepassing is.
Maar daar hebben we de failure cases al gezien.
Ja.
Ik denk de conclusie is een beetje dat wij al We zijn altijd vooruitkijkend geweest. We zijn over self-driving cars bezig geweest en de metaverse en augmented reality en quantum en crypto. Als je eens terugkijkt, en ik hoor dat ook van heel veel deelnemers, men is daar al ondertussen bekeken over al die thema's een vijftal jaar over bezig.
Ja.
Ik denk dat men collectief aan het wachten is van wat wordt de grote doorbraak? En dat voor mij wordt de grote vraag van, laat ons zeggen niet 2026, maar van de komende 5 jaar.
Ja, ik denk dat dat
wat is nieuw?
Correct is. Ja. Wat is...
Misschien een terugkeer naar het klassieke in IT mag ook, hè? Maar al die grote beloftes. Goh, quantum, het zal pas voor binnen 5 jaar zijn. Sustainable was mooi, maar is verdwenen. Metaverse, ja, u hoort Mark Zuckerberg bezig. Het is ook niet meer zo groot op zijn prioriteitenlijst.
Nee.
Blockchain. Goh ja, wat is nog echt in... Wat is nieuw? Is het light-based computing? Ja, oké, maar dat, of physics-inspired computing. Maar goh ja.
Wel, ik denk dat er een verschil gaat zijn. Sepp, volgens mij gaat er een groot verschil tussen de B2B-markt, emerging tech, en de B2C-market, emerging tech. Ik verklaar mij nader. Er was een fotootje bij van rond Toledo, waar je een volledige productiehal zag, met allemaal robotten.
Mm-hmm.
En hij zei toen van, kijk, we hadden nooit gedacht dat dit mogelijk was, dat een volledige productie kon gebeuren op basis van machines die eigenlijk, ja, wel geprogrammeerd, maar nog één persoon nog even als een soort
caretaker. Dark factories.
De dark factories, die loopt nog één rond om een keer af te kijken.
Maar dit is niet meer, sorry dat ik je onderbreek.
Dat is niet emerging. Maar voilà, ik leg de link met, dit is al realiteit in de B2B-market. Ja? En dus robotisatie is in B2B een realiteit, maar niet in B2C. Ik heb thuis geen robots die mijn... behalve een keer de mensen die nog een stofzuigerrobot en kunnen moeilijk
robot noemen. Ja, punt is, hetgene wat emerging gaat worden, is dat we eindelijk beginnen met onze nieuwe technologieën te embedden in de B2B-market.
Ja. Dat denk ik wel. En daar denk ik dat het sneller gaat gaan. In de B2C, denk ik, behalve
trager,
nog een grotere
altijd,
scherm.
Ja.
En,
maar dat market wel beter natuurlijk.
Ja,
een robot die je was kan doen en zo.
Oh, en ik heb een nieuwe laptop gezien met een scherm.
Voilà.
Dat
een scherm die zich kan uitklappen van Huawei en losmaken en zo. Ja,
dat...
Dus de hoop van ons beiden is een beetje embedden van al hetgene dat we in de voorbije 5 jaar al over spraken, om dat eindelijk te gaan embedden in de B2B-market.
Ja, in de B2C-market denk ik wel dat volgend jaar het bewustzijn rond waar staat mijn data, wie heeft daar toegang toe, dat dat wel gaat toenemen. Ik denk door
denk
de Rentse-schandalen, ik denk het wel. Als je ziet dat er in Nederland een paar schandalen zijn geweest, in België nog niet, gelukkig.
We hebben chat control en money control. Ik denk dat dat een beetje... Mijn persoonlijke visie is... Het grote publiek is nog onvoldoende geïnformeerd. En zelfs al waren ze geïnformeerd, hebben te weinig mogelijkheden om zich uit te drukken.
Ja.
Dat is mijn vrees een beetje.
Dat, is, dat ben ik het volledig mee eens. Vandaar dat ik zeg van 2026 zou het jaar moeten zijn van uitleggen aan mensen wat dit betekent en wat ze kunnen doen om zich te beschermen. Bijvoorbeeld, een stom voorbeeld. Technologie heeft mogelijk gemaakt, Sepp, dat wij nu instant naar elkaar geld kunnen overschrijven. Nu, onmiddellijk.
Ja,
5 seconden.
Onder druk van... Ja.
Ja. En vandaag zei iemand op de radio, procureur Konings, Philippe van Lindhout, zei van, misschien moeten we eens nadenken om dat terug te zetten naar 3 dagen. Omwille van het feit dat als wij geld overschrijven, moet dat per se altijd instant. Kunnen we dat niet vertragen met 3 dagen? Met als voordeel
het
van,
veiliger zijn,
als het fout
controles,
gaat, meer comfort. Mensen weten dat, dat zit erin, maar het maakt het mogelijk om grote problemen te vermijden. Mensen die dan plotseling al
geld...
Als je 3 dagen moet wachten, sorry, maar dan kun je alles nog tegen elkaar nog bellen. En dus eigenlijk, wat hij zei, en dat deed mij nadenken van, soms gaat technologie zo snel, maar hebben we niet goed nagedacht over de gevolgen, over, maar wat als het fout gaat? En ik denk dat dat een beetje het thema is, dat we volgend jaar iets meer moeten gaan duiden, en dat we zelf gaan zeggen van, ja, fantastisch, maar laat ons zorgen dat we de uitwassen ook een stukje kunnen...
Klopt.
In kaart brengen en afzetten. Het is uw keuze, maar dat het eigenlijk standaard niet meer is instant, maar dat het standaard wordt 3 dagen. En ik zit ook in auto's en in alle gebruiksmateriaal dat we nu krijgen, robots en popjes en dingen. Alles wordt gedigitaliseerd. Maar moet dat? 1. En 2. Willen we ervoor betalen? En 3. Nog belangrijker. Ja, maar is dat wel wat we willen? Moeten we niet ook eens een beetje... Af en toe, en dat is misschien nog niet het thema geweest dit jaar, maar het feit van af en toe eens, en we komen naar kerstdag, de deconnectie is ook soms wel eens nodig. Dat we zeggen van, ja, maar soms is het een keer ook nuttig om rust te hebben. En de mens wordt belangrijk.
In één zin, trager, meer nadenken, mens is belangrijk.
Is even belangrijk als snel vooruitgaan, zoef, zoef en achteraf de scherven oprapen.
Hetgeen wat ik wel heb opgevat in elke presentatie, één woord komt altijd terug, trust.
Ja, het gaat over vertrouwen, dat klopt. Het is over vertrouw ik die technologie, vertrouw ik die programmeertaal, vertrouw ik deze data, vertrouw ik deze leverancier, vertrouw ik deze tool, vertrouw ik... Dat was een beetje het leitmotief dat ik denk dat mensen... En dat is, maar dat is onderhevig, want niet over het paard tillen, maar het is wel zoiets van, we kunnen veel, maar moet het? En is het veilig? Hè? Toen ben ik, The Marathon Man, een heel leuke film uit de jaren 80, met heel bekende film. En daar was ook, hè, die werd ook al, is it safe? En dan werd hij met zijn tanden geboord. Maar is het veilig? En of het nu ja of nee antwoorden of iets zijn, maakt het niet uit. Maar dat is wel
veilig,
de kern van het verhaal.
Correct?
Is het correct?
Goed?
Is het betrouwbaar?
30,
en,
ja.
En gaan die mensen ons ethisch behandelen?
Rotorino lachte met ons met een Vlaams woord. Het event is volzet.
Ja.
En net zoals in het Vlaams zouden wij zeggen, het is deftig gedaan. Maar eigenlijk, misschien kan dat onze zin zijn voor de komende jaren. IT moet deftig zijn.
IT moet deftig zijn in alle opzichten. Ja, dat is een goede conclusie.
Daarmee sluiten we af. Dank u, Mark. Ik ga nog een paar boodschappen geven. We zijn onze website aan het vernieuwen. We gaan... Je hebt het al gezegd tijdens IT Reset, aangekondigd zelfs. Wij maken onze content beschikbaar voor een breed publiek vanaf nu. Daarnaast gaan we wel nog steeds events organiseren, waaronder Reset IT 2026. Mm-hmm. De save the date komt er heel snel aan. Dus hou onze website in de gaten. En dat is alles wat ik nog te zeggen had.
Wel, en wat ik nog wil toevoegen is, bedankt voor alle inspanningen. Ook aan alle mensen die hebben meegedaan aan Reset IT, de deelnemers. Ik vond het fantastisch dat jullie er waren. Op naar 1 december, dinsdag, in de Montiel in Africhem, waar het zal doorgaan. Met dan nieuwe sprekers, nieuwe cases. En zeker ook met heel veel interactiviteit met de mensen in de zaal. Dus ik kijk er alvast naar uit. En inderdaad, bij leven en welzijn, een goede overgang naar 2026.